Goedemiddag allemaal. Fijn om elkaar hier weer in alle vrijheid en gezondheid te ontmoeten. In het korte bidstondje wat we zojuist hadden, daar in het gebed nog even aan gedacht. Het is eigenlijk gewoon bijzonder dat we hier met elkaar gewoon kunnen zijn. In alle vrijheid om gewoon te gaan zitten, samen te zingen, te luisteren naar Gods woord. En onze gedachten gingen toen, en ik kan ze daarvan nog voorbidden, uit naar de broeders en zusters die in landen wonen waar dat helemaal niet gewoon is. Mensen die niet bij elkaar kunnen zijn en misschien wel in de gevangenis zitten, juist omdat ze geloven in de Heer Jezus Christus. Het is dan mooi dat we hier in dit land nog wel de vrijheid hebben om dat te doen. En laten we die vrijheid inderdaad gebruiken om te luisteren naar Gods woord vanmiddag. Laten we beginnen met het zingen van een paar liederen. Allereerst een psalm. Niet psalm 446, maar dat is wel het nummer in Johannes, de Heer. Prijs de Heer met blijde galm. We hebben normaal begeleiding van Marianne, die ons begeleidt op de dwarsfluit. Ze is verhinderd vanmiddag. Daartoe zei ze net van, nou, dan moeten we het zonder muziek doen. Ik zei van, nou, dat is niet waar, want we zijn met een heleboel mensen bij elkaar. En we hebben het allermooiste muziekinstrument bij ons, wat je kunt verzinnen. Dat heeft de Heer God zelf uitgevonden, dus dat is heel mooi. Laten we samen zingen. 446. Prijs de Heer met beide handen. Prijs de ziel met beide schot. Zal zo lang niet meer met zalmen. Voor de beide aan zijn lot. Zal zo lang niet meer verliezen. Onze Heer, onze God, ons leven lang zingen. Want Hij is het echt waard. Hij heeft alles voor ons gedaan, zijn Zoon voor ons overgehad. Ja, dan is het super om voor Hem onze liederen te zingen. Laten we ook zingen lied 639. Ik hoop dat die voldoende bekend is. 639, klem vast aan de rots u, het gevaar dreigt altoos. Lezen vandaag en overdenken vandaag Ezra hoofdstuk 4. waarin we naar de superstart die ze maakten, waarin ze onder gejuich het altaar opnieuw oprichtten en de fundamenten van de tempel neerlegden, er tegenstand kwam en het moeilijk ging worden. En dat kunnen we allemaal wel eens ervaren in ons leven. Soms gaat het echt helemaal geweldig, dan maken we een goede start met iets of dingen lopen gewoon echt helemaal lekker in ons leven. Maar soms overkomen ons dingen die heel diep gaan, dat we het even niet meer zo zien zitten, dat het lichaam moeite geeft, dat mensen om ons heen moeite geven, dat de gemeente moeite geeft, wat dan ook. En dan lijkt het soms wel of alle dingen wegvallen. Maar dan mogen we weten dat er één rots is waar we altijd op terug kunnen vallen. Daar kunnen we ons aan vastklemmen. 6:39.
Klem vast aan de rots, het gevaar breekt al los.
Zekerheid. Laten we tot slot, voordat we gaan bidden en de lezing gaan starten, nog zingen nummer 3. Johannes de Heer, nummer 3. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des vijands heerschappij. En die vijand kan heel verschillend op ons afkomen. De Bijbel schrijft over de Satan als een brullende leeuw. Dat is heel herkenbaar. Het kan angst aanjagen, maar het is wel duidelijk. Maar hij kan ook komen als een engel van het licht. Vanmiddag gaan we daar denk ik ook iets van horen. Van de mensen die op Zerubabel en op Jozua afkomen. En zeggen van, hey, je bent mooi bezig. Wij willen ook wel meehelpen. Maar het komt uiteindelijk uit een niet betrouwbare bron. En we zullen vanmiddag dan waarschijnlijk vanzelf wel zien hoe dat verder gaat. Maar je hebt er wel onderscheidingsvermogen voor nodig. Dan mag je het vragen, Heer, blijf dicht bij mij, zodat ik sterk zal staan tegen datgene wat op mij afkomt en wat niet van u is.
Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des vijands heerschappij. Ach, blijf in vreugd en smarte, maar blij ons.
laten bidden. Heer onze God, we zijn u heel erg dankbaar dat we hier kunnen zijn. We hebben het al tegen elkaar uitgesproken en willen het opnieuw tegen u zeggen. Heer, wat geeft u ons een zegen in dit samen zijn. Het is niet vanzelfsprekend en we willen opnieuw graag bidden voor onze broeders en zusters in de verdrukking. Wilt u dichtbij hen zijn en uw troost en uw bemoediging geven, ook in deze dag. En we willen u bidden voor deze middag. Wilt u onze harten openen om te luisteren naar uw woord. Dat we zullen leren om onderscheidingsvermogen te krijgen, om te zien van wat op ons afkomt, of dat van u is of dat het niet van u is. Dat we de rijen zullen sluiten met hen die met een oprecht hart voor u willen werken. En dat we waakzaam zijn voor datgene wat de gemeente kan binnensluipen wat niet van u is. We willen bidden voor broeder Dato. Wilt u hem uw rust en uw vrede geven? We kunnen soms zo gemakkelijk denken dat als je wat ouder bent en al zo lang bijbellezingen geeft, dat het even een makkie is, dat zo'n uurtje spreken even uit de mouw geschud wordt. Maar Heer, u weet dat het soms niet meevalt. En dan willen we bidden dat hij in alle rust en in alle vrede op u afgestemd is en dat de woorden die u hebt voor deze middag, dat hij die uit zal spreken. We bidden zo om een afgestemdheid op de Heilige Geest voor hem, maar ook voor ons als wij luisteren. Dat de woorden die gesproken worden, dat die niet langs ons heen gaan, maar dat ze ons hart zullen raken, zullen landen en dat het een uitwerking in ons leven zal hebben. We willen ons zo als het ware met open handen aan u toevertrouwen en bidden om uw rijke zegen. Amen.
Amen.
Er staat een auto op de parkeerplaats met lampen aan. Over 10 seconden zal ik u vertellen wat het nummerwoord is. Even kijken, het is een geelgroene Citroën. 81 ZBGK. Die zal toch van iemand moeten zijn? Ja.
U krijgt geen boete, u mag zo weer binnenkomen.
Natuurlijk.
Intussen mag u het boek Esra opzoeken. Hoofdstuk 4, dat is al gezegd. Esra 4. Ik begin te lezen bij vers 1 uit de herziene Statenvertaling, maar dat wist u ook al waarschijnlijk. Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hadden gehoord dat de ballingen een tempel bouwden voor de Heere, de God van Israël, kwamen zij naar Zerubabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen: laten wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken ook wij uw God. En aan hem offeren wij sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assyrië, die ons hierheen heeft laten trekken. Maar Zerubabel en Jeshua, dat was de hoge priester, en Zerubabel was de landvoogd, en de overige familiehoofden van Israël zeiden tegen hen: het is niet aan u en aan ons om samen een huis voor onze God te bouwen. Want wij alleen zullen het bouwen voor de Heere, de God van Israël, zoals koning Kores, de koning van Perzië, ons geboden heeft. Het volk van het land ontmoedigde het volk van Juda en ze joegen hun schrik aan bij het bouwen. En ze huurden raadslieden. Dan toch voor alle helderheid vers 9. Ik zal straks proberen helder te krijgen waarom ik die tekst erbij lees. Kanselier Rehum, secretaris Simsai en hun overige ambtgenoten. Dinaïten, Afarsatieten, Tarpelieten, Aversieten, Argavieten. Nou, dat moeten wel Ieten zijn, dat kan haast niet anders. Babyloniërs en Susanieten, die Elamieten zijn. En dan ga ik niet helemaal voorlezen. Die hebben de brieven gestuurd naar de koning. Die koning heeft ze gelezen en heeft het werk daar in Jeruzalem laten stoppen. Dus die brief werd gelezen en kennelijk gehoord. En dan vers 23. Zodra het afscheid van de brief van koning Artaxerxes voorgelezen was, voor Rehum, Sinsai, de secretaris en hun ambtgenoten, vertrokken ze haastig naar Jeruzalem, naar de Joden, en lieten hen met kracht en geweld ophouden. Toen hield het werk aan het huis van God in Jeruzalem op. Ja, het hield op tot het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië. En dan ga ik nog iets erbij lezen uit vers hoofdstuk 5. De profeten Haggai, de profeet en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren. In de naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen. Tot zover. Eigenlijk is het al gezegd in de inleiding van Marco. Zodra je gaat beginnen, een werk voor de Heere start, dan komt er tegenstand. Als je niks doet, heb je ook geen probleem. Dat is het makkelijkste. Als je geen tegenwerking hebt, geen vijandschap kent, dan mag je jezelf wel eens de vraag stellen, van doe ik wel iets? Maar het is heel normaal dat de tegenstander, dat is de Satan zelf, probeert te verstoren alles wat met de Heer Jezus te maken heeft. Alles wat met de eer van God te maken heeft, dat moet kapot. Dat is de insteek. En zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Daar is hij mee begonnen in het paradijs, toen met Adam en Eva. Het was prachtig, mooier kon niet. En hij probeerde te verstoren. En dat is gelijk bij het ontstaan van de gemeente weer terug te vinden. Zodra er iets gebeurt in Jeruzalem, probeert hij te verstoren. Ofwel door verkeerde mensen binnen te brengen, of om tegen elkaar op te zetten, verschil in leer uit te vergroten, zodat het een conflict wordt. Altijd hetzelfde. En dat is ook hier zo. U weet het, Ezra is de man die samen met anderen de tempel mag gaan bouwen in Jeruzalem. Nehemia, de man die de stad aan het bouwen is, de muur aan het voltooien is. Dus dat is meer de uiterlijke ding, de uiterlijke kant. Het getuigenis van God op aarde, zouden wij zeggen. Dat is een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Dus daar gaat het om een stad, een getuigenis van God op aarde. Maar binnen die stad is een tempel, is het huis van de Heere, waar hij de Heere wilde gaan wonen en waar hij gediend wilde worden, waar hij geprezen wilde worden. En dat is de taak van het boek Ezra en van Ezra zijn hele bediening. En dat blijkt ook uit de rest van de beide boeken. En nu zijn ze net gestart met het altaar, dat was het onderwerp van de vorige keer. En ze zijn net begonnen met de Heere weer offers te brengen. En dan krijg je dit. De mensen horen dit en die denken, nou, daar gaan we ook een beetje in meedoen. Maar wie zou dat bedacht hebben? Nou, niet die mensen zelf. Dat is wel helder, maar dat is de tegenstander. Die fluistert dan in van, ga er maar heen en probeer maar mee te gaan doen. En op zich is het prachtig. Ik weet nog van zendelingen, die kwamen ergens in de buurt van in India het boeddhisme tegen. En daar kwamen enorme berichten, want mensen kwamen soms wel 100 mensen tot bekering, zei men, door één prediking. Nou, als je dan toch iets wilt, een zendeling wilt zijn, en er komen 100 mensen op één keer tot geloof, dan denk je, de Heere zegen. Maar wat bleek later, dat was helemaal niet zo. Die hadden al 100 goden, of 112, en toen hebben ze gedacht, nou, als je 112 hebt, kun je ook 113 nemen. Dus we nemen die er wel bij. Weet je wel, dat is echt de insteek geweest. We nemen die God die ze nu vertellen, waarvan ze nu vertellen, die nemen wij er wel bij. dat werd vertaald en die zijn tot geloof gekomen. Die geloven nu ook in de Heer Jezus. Nou, nee dus. Begrijp u ongeveer wat ik zeg? Het hart is niet geraakt, maar er is iets van een cultuurverschuiving aan de gang geweest. Hier zijn de mensen gelijk actief en die komen naar de leiding toe, naar Zerubabel, dat is dus die landvoogd, zal ik maar zeggen, de stadhouder. En die komen naar Jozua of Jeshua, de hoge priester, dus ze komen naar die koning en ze komen naar de priester. Koning, priesterschap hoort altijd bij elkaar in de schrift. En ze zeggen, we zullen met u bouwen, want wij dienen uw God ook. Aha, wacht eens even, we zijn hier naartoe gekomen. En het gaat hier over Samaritanen. Zo heten ze in het Nieuwe Testament. Ditzelfde gezelschap. Nou, Samaritanen zijn er nu nog. Die leven nu nog daar bij de berg Gerizim. Ik weet niet of u ooit de tocht gemaakt hebt van Jeruzalem naar Jericho. Halverwege wordt altijd gezegd dat daar ongeveer de herberg van de barmhartige Samaritaan zou zijn. Nou, het was een gelijkenis, dat kan helemaal niet. Maar goed, laat me waaien. Maar nu is er een soort stop. En een behoorlijke pleisterplaats. En een stukje expositie, een stukje uitstalling. En daar wordt het verhaal van de Samaritanen uitgebeeld. In tegels. In die hele kleine tegeltjes. Schitterend. En nu blijkt dat ze daar notabene nu nog een paaslam slachten met Pesach. In Jeruzalem is dat al lang gestopt, maar zij doen dat nog. Dus het is ook nog wel apart om daar eens een keer achter te kijken en te zeggen, wat is dat nu voor gezelschap? Wat is dat voor een speciale groep? Nou, Samaritanen. Maar u hoort zeker de Heer Jezus over Samaritanen en u hebt zeker van de barmhartige Samaritanen gehoord. Daar heb u van. Dat is die gelijkenis. Maar u hebt misschien ook gehoord van 10 Melaatse mannen die alle 10 genezen zijn en de opdracht krijgen, ga naar de priester om u te laten zien. En één daarvan gaat niet. Ja, want als hij zou gaan, zou hij daar teruggestuurd worden, want hij was niet eens welkom in dat huis van God in die tijd. Ze moesten dat niet toelaten, maar dat was een Samaritaan. En u weet zeker van de geschiedenis van de vrouw in Samaria die de Heer Jezus heeft ontmoet. Die Heer Jezus ging vermoeid van de reis zitten bij die bron. En toen kwam die mevrouw om water te putten en toen ontstond dat gesprek. En de Heer Jezus vertelt met haar en vraagt haar uiteindelijk van roep uw man maar. Een soort, dat was de finale examenvraag. En toen zei ze, ik heb geen man. Toen zegt de Heer Jezus, dat klopt. Je hebt geen man, 5 mannen heb je gehad en die je nu hebt is uw man niet. Zij capituleert op grond daarvan. En heeft anderen in Samaria aangestoken. En uiteindelijk hebben die Samaritanen hem gevraagd van, blijft u alsjeblieft nog een paar dagen hier bij ons. Terwijl andere steden in Juda hem wegkeken. Ze stuurden hem weg. Ze wilden niet dat hij bleef. Maar die Samaritanen wilden juist dat hij wel bleef. En velen zijn daar tot geloof gekomen. Die Samaritanen. Nou, die zijn ooit weggevoerd. Ze worden bij het 10-stammenrijk. Moeilijk, hè? Bijbelles, geschiedenisles. Altijd al droge stof gevonden. Nee, ik niet, ik hou van geschiedenis. Maar misschien denkt u, nou, ik heb al moeite met het geschiedenis van Barneveld. Dus laat staan. Israël is verdeeld geraakt in 2 stammen en in 10 stammen. 2 stammen hadden Jeruzalem als hoofdstad en 10 stammen hadden Samaria. Die Samaritanen. Samaria als hoofdstad. En die 10 stammen die zijn ook in ballingschap gegaan. Veel eerder dan de 2 stammen. 2 stammen zijn door Nebukadnezar weggevoerd naar Babel of het rijk van de Babyloniërs, zoals ook wel genoemd. Dat heet vandaag gewoon Irak. En de 10 stammen zijn ver daarvoor weggevoerd door de koning van Nineveh, Assyrië, het Assyrische Rijk. En vandaar waarschijnlijk overal verspreid. Want die had de gewoonte om hele plukken mensen daar neer te poten en daar te poten en daar neer te zetten. Maar zo heeft hij ook, diezelfde koning van Assyrië, een groep mensen gepakt en die heeft hij in Samaria gezet. Dus die mensen uit Samaria weggevoerd en door anderen neergezet. Want hij begreep ook wel dat je dat gebied, als je dat een klein beetje vruchtbaar wilde houden, dan moest er ook wat gebeuren. Dus andere lui. Die hebben daar ook gewoond en die kregen te maken met wilde dieren. Daar hadden ze problemen mee, die kwamen opzetten en ze wisten niet hoe ze dat moesten verdrijven. Nou, zo hadden ze nog geen bepaald poedertje of een injectie, dat bestond nog niet. Sorry. Ze hebben die koning gezegd, weet u, die wilde dieren die komen omdat wij de goden van dit land, dus dat was hun conclusie, wij kennen de goden van dit land niet en daarom overkomt ons dit. Stuur ons alsjeblieft iemand van de priester die hier ooit gewoond heeft, want dan, en dat gebeurt. Toen is ze, en dat ga ik maar nu lezen, dus ik wil gewoon dat er geen verhaaltje van mij is. Twee koningen 17. Daar vindt u het. Het is even moeilijk hoor, dat weet ik wel, maar dan bijt u even doorheen. Aan het begin van zo'n toespraak kan het nog wel een beetje moeilijk zijn. Daarna zakt u wat in slaap en zo, dat snap ik wel. Maar daarna krijgt u soep en brood, dus komt u wel weer bij. Nee, maar ik wil gewoon, ik moet het een beetje ontspannen doen, anders ben ik bang dat ik er zelf in verdrink. 2 Koningen 17. Ik heb u geschetst dat die koning van Assyrië, van Nineveh, daar een hele pluk mensen neer ging zetten. Vers 24. De koning van Assyrië, van 2 Koningen 17, heb u inmiddels gevonden. Ik denk, als ik een beetje praat, dan komt u er vanzelf. 2 Koningen 17, 24. De koning van Assyrië bracht mensen uit Babel, uit Ghouta, uit Ava, uit Hamat, uit Sefarvaim en liet hen in de steden van Samaria wonen, in plaats van de Israëlieten. Ze namen Samaria in bezit en woonden in zijn steden. Het gebeurde in de begintijd dat ze daar wonen, dat ze de Heere niet vreesden. Daarom zond de Heere leeuwen, alsjeblieft. Kon toen nog. Onder hen, die enigen van hen doden. Daarom zeiden ze tegen de koning van Assyrië, de volken die u liet wegvoeren en in de steden van Samaria hebt laten wonen, kennen de wijze niet waarop de God van het land gediend moet worden. Daarom heeft hij leeuwen onder hen gezonden en zie, die doden hen, omdat zij de wijze niet kennen waarop de God van het land gediend moet worden. Toen gebood de koning van Assyrië, diezelfde man dus van Nineveh, breng een van de priesters die u daar vandaan weggevoerd hebt, daar naartoe om er te gaan wonen, zodat hij hun de wijze kan leren waarop de God van het land gediend moet worden. Toen kwam een van de priesters die men uit Samaria weggevoerd had en deze ging in Bethel wonen. Hij leerde hun hoe zij de Heere moesten vrezen. Maar ieder volk bleef zijn eigen goden maken. Zij plaatsten die in de huizen en op de offerhoogten die de Samaritanen gemaakt hadden, ieder volk in hun steden waar zij wonen. Nou, even scherp blijven. Nu ga je met mij tellen. De mensen uit Babel maakten Sukkot. 1. Sukkot die had 2 namen. Sukkot Benot. De mensen uit Ghouta maakten Nergal. Dat is nummer 2. De mensen uit Hamat maakten Asima. Dat is nummer 3. En de Avieten maakten Nibha en Tartak. Ook zo'n dubbelgod. Dubbele naam. Dat is nummer 4. De mensen van Sefarvaim verbranden hun zonen met vuur voor Adramelech en Amalelech. Ook weer een dubbel god, dubbele naam. Dat is nummertje 5. Is dat nou zo belangrijk? Ja, wacht even. Dat is heel belangrijk. Als de Heer Jezus in het Nieuwe Testament zegt, 5 mannen heb je gehaat. En die je nu hebt, ze wilden ook de Heere dienen. Dat is uw man niet. Dan begrijp u ineens die zin, compleet, in één keer. 5 verbindingen, 5 emotionele verbindingen met afgodische dingen. 5 goden, daar in Samaria. Maar ze dienden de Heere ook. Dat zeggen ze ook hier in ons hoofdstuk van vandaag. maar daar is uw man niet. Nou, die mevrouw die capituleert. U denkt, die vrouw, ja, ja, klopt. Ik denk ook dat die vrouw zelf 5 mannen zou hebben gehad. Dat denk ik wel. Gewoon lijfelijk. Met haar lichaam. Denk ik. Maar de bedoeling gaat veel verder. Want u weet dat een vrouw staat voor ofwel een afgodische situatie, ofwel voor de Heer Jezus die een vrouw uit de heidenen tot bruid heeft verworven. Dus die beelden van vrouw, bruid, die zijn heel duidelijk. Nou, moeilijk. Is dit nog te behappen? Anders ben ik nog een keer. Ga ik het nog een keer vertellen. Want ik heb van Henny Avond een missie gekregen, dus ik mag later thuiskomen. Nee, ik wil zorgen dat het een beetje landt. U krijgt het nog moeilijker nog, hoor. Ik heb nog een portie. Er komt nog wat bij. Maar het beeld is duidelijk. En de Heer Jezus zegt, op de vraag van die mevrouw in het Nieuwe Testament, in Johannes 4, de Heer Jezus zegt, u zegt dat je te Jeruzalem de plaats is. En wij zeggen, onze vader zegt, dat hier in Samaria op de berg Gerizim aanbeden moet worden. Dat zegt die mevrouw. En dan zegt die Jezus, nee, niet in Jeruzalem. Oh, ja, hij was er net uitgegooid. Sorry hoor. Hij had net de tafels van de tempel, in de tempel omgekeerd. Dat was net gebeurd in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 2. Daar begon hij mee. Nee, Jeruzalem is ook niet meer de plaats. Maar dit is het ook niet. Hij zegt nog wel, wij weten wat we aanbidden, maar jullie weten het niet. Jullie hebben een verkeerd spoor te pakken. Maar hij zegt er op hetzelfde moment bij, niet in Jeruzalem en niet in Samaria. En dat is helemaal nieuw. En die situatie ontstaat als de Heer Jezus daar is. En hij zegt, die de Vader aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En de Vader zoekt aanbidders die hem zo aanbidden. Dat is een hele bijzondere aanpak daar. En die mevrouw die vertelt dat door. En die mensen die komen tot geloof. Niet in Jeruzalem, niet in Samaria. Maar hier in het Oude Testament zijn diezelfde Samaritanen en die binden, die proberen binnen te komen, die proberen zich aan te bieden en die zeggen, we gaan het samen doen. Nee, de Jezus zei, nee, niet Jeruzalem, nee. En het hele merkwaardig is in Ezra, wij ook niet. Hè? Ik heb dat een beetje beklemtoond toen ik het voorlas zo pas, van ook de Judeën zeiden van, wij ook niet, maar jullie ook niet. Het is alsof dat al in profetische zin, zal ik dat nog een keer lezen? In Ezra 4 las ik met u, vers 3, aan het eind, wij alleen zullen, vers 3, maar Zerubabel en Jeshua en de overige familiehoofden van Israël zeiden tegen die Samaritanen, het is niet aan u en aan ons. Oh. Het is alsof je de Heer Jezus hoort praten, niet in Jeruzalem en niet in Samaria. Je zou zeggen, hoe is het mogelijk dat we daar permanent overheen lezen? Maar het staat er echt. Maar het bouwen van een tempel is wel Gods zaak. Alleen, het gaat om hem. Als u denkt dat u rustig samen kunt gaan werken met mensen die de Heer Jezus niet kennen, wel erbij willen hebben, 1, we hebben al 5, we willen wel een 6e, of bij de boeddhisten, we hebben al 100 en zoveel, er kan best 1 bij, dan hebben u het mis. Als de mensen bij u binnenkomen, op het terrein waar u de Heer wilt gaan dienen, en dat begint al in de slaapkamer, gewoon omdat u daar misschien stille tijd houdt, of in uw woonkamer, omdat u daar stille tijd houdt, of bij de Bijbelgroep, waar u samen het woord van God onderzoekt, deeltje van de kerk, of deeltje van uw gemeente, wat het ook is, hoe het ook is. Vanaf het moment dat u voor de Heer Jezus wilt gaan leven, voor hem iets bijzonders wilt zijn, komt de tegenstand. Die komt binnen. We waren net begonnen in Meppel, vroeger jaren terug. En toen komt er een groepje mensen binnen. Ik denk, nou, dat is mooi, dat is mazzel. Ineens mensen die hebben kennis van het woord van God. Ik was bijna blij. Maar een heel raar gevoel zei mij, het klopt niet. Dat rare gevoel bleek later de leiding van de Heilige Geest te zijn. Maar daar kom je dan niet eens achter op dat moment. Nou, het was volkomen juist. Het klopte van geen meter. Net. Begin van dit jaar. Nee, juli. Dus halverwege dit jaar. in Houten, een conflict waar ik mentor mag zijn in de gemeente. Daar gingen een aantal mensen weg. En er komen op hetzelfde moment komen een aantal mensen bij. En nou ja, halleluja natuurlijk. Want mensen erbij komen is altijd fijn. 3 weken later, paniek. Verkeerde leer. Een profetes die zegt dat de Bijbel niet compleet is. Dat er nog boeken bij moeten. Die zegt dat er van alles veranderd moet worden. Wordt boos, wordt fanatiek. Scheldt. Echt roept de televisie erbij. Gaat een hele filmploeg huren om hun gedrag te filmen en ja, ergens aan de schandpaal te krijgen. Binnen. In no time is in complete wanorde. Als het een kippenhok is, dan kakelt iedereen ongelooflijk, maar er komt geen ei meer uit. Niks. Sorry hoor, raar vergelijk, maar u snapt wat ik bedoel. Er is een hoop gepraat, maar een hoop geschreeuw zeiden we vroeger en weinig wol. Nou, dat is wat er dan gebeurt. Hier vindt u dat. En dit principe is belangrijk. En waarom moeten we dit nu weten? Is het alleen maar omdat de geschiedenis van Israël dit vertelt? Ja, dit vertelt. Maar dat zijn dingen die neergeschreven zijn ter waarschuwing voor u op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dit is niet zomaar. We zitten vandaag in precies hetzelfde patroon. Maar hoe moet je dat in handelen? Handelen, moeilijk woord, maar hoe moet je daarmee omgaan? Dan wordt het nog moeilijker. Nu ga ik iets vertellen over het boek Zacharia. Zacharia, ik heb bewust hoofdstuk 5 vers 1 en 2 erbij gelezen, net zo pas met u. Hè? In die tijd, dus toen dit gebeurde, waren daar profeten in Jeruzalem, een Haggai, daar heb u nog een Bijbelboek aan te danken, en een profeet Zacharia, daar heb u ook een Bijbelboek aan te danken. En die hebben het volk toen bemoedigd. Want hoe konden Zerubabel en Yeshua nu zeggen, nee, wij niet, u gaat niet met ons in zee, wij willen dat niet. Hoe was dat dan praktisch mogelijk? Hoe kwamen ze tot dat punt? En hoe kom je vandaag tot de conclusie van dit kan niet samengaan, dit moet niet. Zacharia. Zoekt u het even op, Zacharia. Bijna aan het eind van het Oude Testament. Malachi is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Ja, ik zal uw Bijbelgebruik niet betwijfelen. Maar ik denk altijd aan mezelf. Ik heb ezelsbruggen nodig om erachter te komen. Zacharia. Nou ga ik iets bijzonders misschien doen. Ik heb ooit het boek Zacharia hier behandeld. En dat is nog niet zo lang geleden. Maar toen zag ik dat misschien ook niet helemaal scherp. Dat kan gebeuren hoor. Dat is echt zo. Zacharia. Die spreekt dus in die tijd. Die gaat in die tijd toen de vijanden al zichtbaar waren en zich hebben aangediend en het al zo ver hadden gekregen dat de bouw stil lag, dat er al brieven gestuurd werden, dat er al advocaten gehuurd werden, er werd een proces aan de broek gedaan, zo heet dat vandaag. Hè? Maar dat gebeurt als je raadslieden huurt, dat betekent dat er een soort aanklacht moet komen bij de koning. Is er allemaal gebeurd. En het werk werd voorlopig in ieder geval stilgelegd, totdat er een uitspraak zou komen. Dat later, mocht dan later dat werk weer verder gaan. Maar in die tussentijd is er paniek. In die tijd speelt het hele boek Zacharia. En wat blijkt uit het boek Zacharia, dat de Heere zei, moest luisteren, maar ik ben in ontferming over Jeruzalem in ijver ontbrand. Ik wil dat daar een huis is. Ik wil daar gaan wonen. Aha. Dus het is niet Zerubabel en Jeshua, dus de leidslieden van de Ezra-tijd, die daar een soort hobby uitvoerden. Zo van, leuk, laten we een kerkje bouwen. Alsof het hun kerkje was. De Hollanders doen dat. Ik ben geschrokken van een grap, rare grap. Een Hollander woonde op een onbewoond eiland. Is mij verteld. En op het onbewoonde eiland had hij een kerk gebouwd. Ja, je moet er maar alleen wonen. En hij zou bellen of mailen of seinen als hij daar vandaan gehaald moest worden gebeuren. Hij werd opgehaald door een bootje. Voer het eromheen, vraagt de kapitein van het bootje, maar er staat dan nog een kerk toch daar? Ja, daar ben ik eerder geweest, maar daar ben ik uitgegaan. Nee, dus, De Hollander gaat zichzelf spitsen. Zo ver gaat het. Nee, ik weet het wel dat het misschien niet past in een geestelijk verhaal, maar ik wil alleen maar aangeven hoe dichtbij dit is. En u weet allemaal wel van die emigranten, die, als je met z'n tweeën was, had je al een politieke partij, als je met z'n drieën was, had je daar een kerk in Canada, en met z'n vieren had je al een kerkscheiding. Ook van die nare grapjes. Dat ga ik u niet vertellen om de leukigheid, maar om te geven, we moeten oppassen. Het gaat niet om ons. Het is niet onze club. Het is niet onze naam. Het is niet onze theologie of onze Bijbeluitleg. Duidelijk niet. Het gaat om, hij wil een plaats. De Heere wil een plaats. Hij wil er wonen. Hij wil gediend worden. Hij mag geëerd worden. En niet onze kleur. Niet onze hobby. Hij. De Heere alleen. De Heer Jezus alleen. Daar moet je oppassen met beïnvloeding van links en van rechts. Zacharia heeft het over een gebouw van God. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3, in zo'n gebouw van Zacharia. Ik ga er in vogelvlucht doorheen, want ik kan dat natuurlijk nooit helemaal precies behandelen. Maar u kunt het wel napluizen. En misschien heb u een verloren moment de komende dagen. Heb u zat? Benut hem dan hiervoor. Maar ga dan eens napluizen en zoek het dan eens uit. Hoofdstuk 3. Als er een huis van God is, ja, dan moet er ook een priester zijn. Dat was hoofdstuk 3. Maar ja, die priester had vuile klederen aan. U kent het, hè? Die vuile klederen van Jozua, de hoge priester. Yeshua, of Jozua. Yeshua is dezelfde uit Ezra, precies dezelfde. En dan zegt de duivel, zo, een huis van God, en dan wil jij zeker dienen. Ja, dat was wel. Nou, moest kijken, man. Scheid eruit. Toen en toen heb je dit gedaan. En toen daar heb je dat gezegd. En toen ben je scheef gegaan. Weet ik veel wat hij allemaal aan vuiligheid opsomt. En dus aangeklaagd. De aanklager der broederen, zegt het Nieuwe Testament van jou en van mij, die dag en nacht aanklaagt. En iedere keer weer probeert om je onderuit te zouwen. De hoge priester, nou, die was vuil. Priesterdienst kun je vergeten. Nee, voor de engel van de Heere. De spruit, de knecht, nee, doet uit hem die vuile kleren, trekt hem een statiegewaad aan. Ineens staat de hoge priester daar, brandschoon. Zo ziet de Heere dat. Even verder, de wil kerk bouwen, de Heere wil daar wonen, moet een hoge priester zijn. Maar er moet ook een kandelaar zijn. En die wordt als Zerubabel, als landvoogd geduid. En die kandelaar, die wordt ineens getekend in hoofdstuk 4. En ineens zie je daar twee olijfbomen staan. En die zijn verbonden met een takken, met een soort vergaarbak van olie. Heel mooi getekend, schitterend. En de takken laten hun sappen richting vergaarbak vloeien. En vanuit de vergaarbak wordt de kandelaar van olie voorzien. En kan dus blijven branden. Kandelaar. En als u dan verder leest, dan is het, na die dingen, dan is het het visioen van de vliegende boekrol. Ik weet het wel dat het even moeilijk is, maar dat gaat nu allemaal in dat verloren moment, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag doen. Een vliegende boekrol. En nu hoop ik dat het land, die vliegende boekrol, zo'n soort boek opgerold, perkament vroeger, had een afmeting van het heilige van de tabernakel. Zoek maar eens uit. Heel precies. Dat betekent dat de norm, het heilige van de tabernakel is. En wat stond in het heilige? Een kandelaar. En daar was de priester bezig. Die hadden we al, weet je wel. Daar stond de tafel met toonbroden. En daar stond het reukofferaltaar. En die vliegende boekrol, een stukje je, bijna met Turkse toestanden, vliegen tapijten en zo, daar kom je tot een gedachte, en misschien is dat helder of niet helder, die norm van God, de maat van God, het heilige van God, moet je leggen op hun gedrag. Het is alsof er een schabloon van God bovenop de activiteit van de Samaritanen gelegd wordt. Hebben ze dan ook iets godsdienstigs? Jawel,
iets religieus, ja, ja. Maar het is niet de aanbidding voor God. Daarom praat de Heer Jezus met de vrouw van Samaria over aanbidding. Reukwerk. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Niet ik, niet wat ik denk, niet wat ik doe, wat ik allemaal presteer, of wat ik zou moeten doen, maar wie de Heer Jezus is. God prijzen, hem aanbidden, hem groot maken, hem al, het schabloon van God. Moeilijk, hè? Maar probeer het eens. Ik weet niet of u visueel kunt denken, maar dat er een, boven uw club, stel, u gaat zelf een godsdienstje beginnen, zoals die Micha dat deed in het boek van Richteren, die begon ook voor zichzelf. Nou, dan zegt de Heer, dan heb ik een goede maat. Ik hang mijn tapijt, mijn vliegende boekrol erboven, en dan kun je precies afmeten of je goed bezig bent, dan wel niet goed bezig bent. Vervolgens, weet je, wat we dan doen, dan gaan we die vrouw in een lode vat zetten en een deksel erop. Gaan we kijken of die vrouw het waard is. Een mutvat, zegt u dat, mutkoren, mutkolen, een soort inhoudsmaat voor graan, met name voor graan. Dat werd in zo'n vat gewogen, afgewogen. Maar de inhoud wordt ook gewogen. Niet alleen de contouren, maar ook de inhoud. Dat komt door die vrouw. En als u dan nog iets verder gaat in het boek Zacharia, dan komt u in hoofdstuk 6. En daar wil ik u toch een paar teksten van lezen. Zacharia 6. Er moet zilver en goud genomen worden. Ik heb dat hier wel eens verteld. Er moet een collecte gehouden worden. Er moet een kroon gemaakt worden van de opbrengst van de collecte. En die kroon moet komen op het hoofd van de hoge priester. En die moet leren dat het niet voor hemzelf is, maar dat het voor iemand anders is. En dan zegt vers 6, hoofdstuk 6, vers 12. En zegt tegen hem, zo zegt de Heere van de legermachten. Zie een man, zijn naam is Spruit, met hoofdletters, allemaal hoofdletters, hier in deze vertaling. Die zal uit zijn plaats opkomen, de plaats van Joshua, de hoge priester van toen. En hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen, nog een keer. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. En tussen dat priester zijn en zijn koning zijn, zal vredesberaad plaatsvinden. Hij. En dan heb je de sleutel te pakken. En nou, dan zegt hij, ja, maar nou weet ik het precies. Hè. Nu ga ik dus straks naar buiten. Ik maak me ook zo'n stuk katoen of een stuk linnen. Of een stuk plastic. En dan ga ik even de kerk naast ons en die. Ik ga gewoon even die kerk meten. Want dan weet ik het precies. Dat hebben jullie niet goed begrepen. Dan bent u voor uzelf bezig. Maar u krijgt wel een stukje gereedschap van de Heere God zelf in handen om iets te peilen. Gaat het wel om de Heer Jezus? Of gaat het om de leer? Van, maar wij zijn orthodox en we houden vast. En waar het dan niet om een andere bijbelvertaling te hebben dan die, en ook geen andere liederzingeren dan die, en ook geen andere toekomstvisie dan die, en doopvisie. We worden verscheurd door doopvisies en door toekomstvisies en door gemeenteinrichtingvisies. Maar u krijgt wel een kapstok. Wie mogen nu vandaag meebouwen? Nou, die één ding willen, en dat die man, die spruit, uitspruit, dat die de kroon krijgt, dat die alle eer en alle glorie en alle aandacht en alle aanbidding en alle grootmaking krijgt. Dat is de insteek. Die de Vader aanbidden, mogen hem aanbidden in geest en in waarheid. Wat zou de Vader aanbidden vandaag betekenen? Dat heb ik vaker geroepen. Dat is dat je hem vertelt wie de Heer Jezus is. Dat is het enige. Ik heb alles op een rij gezet, alles afgestreept. Er blijft één ding over: bewondering voor de Heer Jezus. Dan geef het hem. Niet wat ik doe. Niet wat ik doe. Ook niet wat ik nu doe. Dit is bovendien een levietendienst. Dat heb ik 20 keer geroepen. Dat is gewoon knechten zijn. Knechtje zijn. Levietendienst. Maar priesterdienst is niet leviet. U bent ook priester. U bent priester. En ik ben op dit moment leviet. Ik ben knechtje van u. Om u te dienen. Om u te helpen om priesterdienst te doen. Om u te vertellen, En nu mag u de Heere prijzen voor wat u gehoord hebt. Niet voor mij, maar voor hem die het onderwerp is geweest van deze studie. En dat is die man die in Zacharia spruit is. Dat is ook precies de clue en de oplossing van Ezra 4. Exact. Daarom komen mensen en die willen meedoen. Maar als ze dit niet beogen, als ze dit niet willen, ja, dan heb je misschien een hoop lui in de kerk, een hoop stoelen bezet. Maar je komt geen draad verder. Dat is de insteek. Ik zei van tevoren tegen broeders daar in die. We hebben een hele mooie gebedsruimte hier, gewoon in de gang. Ik vind het moeilijk om deze dingen aan elkaar te breien. Omdat ik denk dat het te veel zal zijn. Misschien wel te fors zal zijn. Maar de andere kant van de medaille is. Ik durf het ook niet los te laten. Niet weg te laten. Hier vindt u een schitterende duiding van hoe je vandaag de anderen moet beoordelen. Wie komen daar binnen? Nou, moet ik dan zeggen, nou, dan ga ik even met u Zacharia 2, 3, 4, 5, 6 lezen. Nou, dan bent u al een 20 minuten verder. En dan weet u nog niks natuurlijk. En dan weet u het ook niet meer precies. Want u gaat hem niet de maat nemen, maar u gaat zich wel afvragen. Beantwoordt hij aan de maat van God? A, is het een gelovig? Is het echt iemand die de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser? Weet hij dat alleen het kruis van de Heer Jezus tot redding leidt? Alleen de Heer Jezus? De farao in Egypte heeft ooit geroepen, zouden we iemand vinden als Jezus? Ik heb dat vanmorgen genoemd in Voorthuizen en daar een klein liedje bij gezongen. Ik zing zo goed, heel goed, dat wou ik ook graag natuurlijk. Niemand anders dan Jezus en niemand anders dan Hij. Niemand anders dan Jezus en niemand anders dan Hij. Dat is één. Twee. En als het dan iemand is die zo de Heer Jezus kent, ja, dan is iemand ook geschikt om dienst te doen. Maar als hij zich verbindt met allerlei afgodische toestanden, nou, daar hebben we heel veel van vandaag. Ik weet niet of u ooit van Bacchus gehoord hebt. Kun je aan offeren? Nou, er zijn broeders die heel, heel graag Timotheus citeren. Want daar staat dat: neem ook een weinig wijn voor uw gedurige makelaar. Nou, die mensen die hebben last van hun maag, dat wil je niet weten. Ze blijven drinken. Sorry hoor. Nee, maar even helder, hè. En heb je ooit van Mammon gehoord? Ook een god. Ja. Het laatste wat van een Nederlander tot bekering kwam, zei een bekende evangelist die ik goed gekend heb, was zijn portemonnee. Dat is moeilijk. Mammon. Moet ik het dan hebben over verslaving? A, B, C, D. Moet ik het hebben over ik. Over carrièredrang. Over schoppen naar beneden. En slijmen naar boven. Het is toch zo? Kijkt u dan in uw werk. Als u werk hebt, kunt u het daar gewoon zien. En anders ziet u het wel bij de buren. We zitten allemaal vast. En we moeten nu ook een keer durven zeggen, dit probleem dient zich aan op het moment dat u kiest voor de Heer Jezus. Want u bent niet hier alleen, u bent hier om voor Hem te leven. Kijk, na uw bekering was u gelijk geschikt om naar de hemel te gaan. Nou, soms denk je, was het maar gebeurd of zo? Ik kan me dat indenken. Waarom dit tranendal? Waarom die moeite? Waarom die spanningen? Waarom dat gedoe in de kerk? Ik heb gisteren heel veel getelefoneerd over een kwestie ergens in een van de gemeenten in Nederland. En ik weet nog niet hoe het afgelopen is. Ik ben blij dat ze niet eerder gemaild hebben of geappt hebben, want dan zat ik daar ook weer mee. Ik denk dat ze me gespaard hebben om me vandaag niet nog een keer te belasten met al die prut. Maar waarom dan? Gaat het toch wel om de Heer Jezus? Als u zo iemand bent van, ik ga naar gemeente A of B, of zeg maar naar gemeente A, nee, ik krijg daar niks meer, ik ga weg, ik ga naar de buren. Nou, dan ga je naar de buren, dan ga je daar een euro in de muur gooien, dan krijg je er weer een kroket uit. Is dat het dan? Moet je daar bij de buren zoeken? Maar het gaat helemaal niet om wat u krijgt, wat u voor die euro krijgt, of u wel voldoende krijgt. Het gaat erom wat u te geven hebt. Wat heb u te geven? En daarbij gaat het niet alleen om de collecte. Dat ook, maar dat is ook zelfs zijdelings. Daar gaat het echt om wat u God de Vader zou kunnen geven. Wat zou u hem kunnen geven? Als ik aan offers denk, er waren mensen die konden zoveel geven dat ze een stier meenamen naar de tempel. En anderen waren wat armer en die namen een stukje kleinvee mee. En er waren nog mensen die waren nog meer arm en die namen een paar duiven mee. Maar wat hebt u dan? Wat hebt u gezien van de Heer Jezus? Dat het kleine beetje wat u gezien hebt van hem, mag u offeren, mag u aanbieden, mag u geven. Dat is priesterdienst. En als u anderen ontmoet, vraag dan alsjeblieft, wat is je leidmotief? Waar gaat het om? Gaat het nog wel om de Heer Jezus? Of gaat het om ons? Onze club moet groot, of onze club moet sterk, of onze naam moet geplaatst, of onze BV moet naar de beurs, of zo. Weet ik veel wat je allemaal kunt bedenken. Waar hebben we het over? Samaritanen zijn mensen die binnenkomen en die zeggen dat ze gelovig zijn, maar eigenlijk hebben ze ook nog allerlei linken, allerlei schakels met afgoderij en met van alles. 5 mannen heb je gehad en die je nu hebt, is je man niet. Dat is de kwalificatie niet van mij, maar van de Heer Jezus over de Samaritanen. En toch zocht hij die Samaritaanse vrouw. En toch kwamen daar veel mensen tot geloof. En toch zijn heel veel mensen tot zegen geweest. En toch zegt hij, kijk maar naar die barmhartige Samaritaan wat die deed. Dat is de andere kant. Maar de mensen worden dus losgemaakt van het stelsel, van het geheel. En dat is moeilijk. We kunnen zelf al heel moeilijk personen en zaken scheiden. Dat is al razend moeilijk. In conflicten is dat heel moeilijk. Maar nu dan. Vanmiddag. Ezra 4. U wilt voor de Heere gaan. En er komt iemand aan die zegt, ik wil met je gaan. Want ik ben ook gelovig hoor. Ja. Nou, daar ga je. Bent in no time ga je voor de bijl. Want veel zielen is toch wel aangenaam. Het is heel dichtbij. Heel dichtbij. En daarom die link naar de Samaritanen van de Heer Jezus. Dat moest omdat dit Samaritanen waren hier in Ezra 4. Maar in diezelfde tijd zei Zacharia, en wat moet je nu gaan doen? Nou, en als je het niet kunt overwinnen, dan heeft de Heer ook nog 4 van die wagens, ook in Zacharia. En die worden uitgestuurd om het oordeel te brengen. Dus de oordelen zijn niet aan ons, maar die zijn ook nog aan de Heer. En dan heb je het hele boek Zacharia bijna te pakken. Totdat hij komt op de Olijfberg. Die spruit die komt en zal daar staan. En dan is het oordeel compleet. Dan zullen al die volkeren overwonnen zijn. En dan gaat hij zijn huis binnen. De spruit met de kroon op zijn hoofd gaat dat huis in Jeruzalem binnen. Zacharia 14. Het is zo'n prachtig boek. Zo'n schitterend stuk prentenboek. En dat is te lief, maar het zijn beelden, dat zijn taferelen waar je echt van kunt gaan genieten. En ik hoop dat het gebeurt morgen en overmorgen. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel. Ik ben niet in staat om het verder te brengen. Ik wil zo graag dat u door uw Heilige Geest dit overneemt. Misschien was u er daarmee begonnen, ook bij de broeders en zusters die hier zijn, om het in hun hart te leggen, in hun gedachten te plaatsen en ook in hun verstand te kerven, zodat ze het nooit meer kwijtraken. Dat deze dingen niet zomaar in de Bijbel staan. Dat Ezra 4 niet zomaar een hoofdstuk is waar we ook wel buiten kunnen. Maar dat het kennelijk bedoeling heeft om vandaag een getuigenis te zijn voor u, Vader, en voor de Heer Jezus. We danken u dat de Heer Jezus de spruit is. Dat hij de koning der koningen is. Dat hij de echte hoge priester is. Dat hij de kroon verdient, maar ook heeft. En u hebt hem gekroond nu met heerlijkheid en eer. Hij is daar nu bij u, maar hij wil ook dat de gemeente hier op aarde precies hetzelfde laat zien, dat die gekroonde, verheerlijkte, verheven Heer het centrum is, het middelpunt is van wat we doen, van wat we zeggen, van wat we bezingen, van wat we ook uitdragen naar anderen. We willen u dat bidden in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Hartelijk bedankt voor je woorden. De afgelopen tijd ben ik samen met Alinda wat vaker bezig geweest met het boek Haggai. ook een bidgroep in het, op het werk zijn we daar met enige regelmaat mee bezig. Dus precies in de tijd waar we het nu over hebben. Dus daarom is Ezra 4 ook niet een onbekend hoofdstuk. Maar ik moet zeggen dat ik weer een boel bijgeleerd heb deze middag. Dus daar ben ik zelf dankbaar voor. En ik hoop ook dat het bij u allemaal ergens een boodschap van de Heer geland is in uw hart. Laten we samen nog één lied zingen. Uit Johannes de Heer opnieuw lied 421. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij goddelijk wonderbaar. Dus als er moeite komt, tegenstand, dat je misschien wel moeite hebt om onderscheidingsvermogen te hebben, om te kijken wat er nou precies op je afkomt, dan mag je altijd terug naar onze God die voor ons zorgt. Lied 421, laten we daarvan zingen, couplet 1, 3 en 4.
Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in vast gevaar, is bij hem veilig en geborgen, die redt hij goddelijk wonderbaar. Wie op de
punten. Allereerst achterin de zaal vindt u een tafel met erop cd's van vorige lezingen. Harry zal ze daar ook daar weer in de buurt staan. Dan kunt u ze eventueel kopen of bestellen. Als u nog vragen of opmerkingen hebt over de lezing van vandaag, dan kunt u ze of in de bus net buiten de zaal stoppen of ze dadelijk even dus hier langs wippen en het rechtstreeks aan broeder Dato vragen. Hij zit hier nog een poosje en is beschikbaar voor vragen. Die bus waar ik het net over had, kunt u eventueel ook een vrijwillige bijdrage doen voor de kosten van deze middagen. Nou, even vragen. Ik zei zo net dat Marianne verhinderd was. Zij speelt normaal altijd dwarsfluit hier. Dat doet ze met veel plezier, maar ze zou het ook fijn vinden als er heel af en toe iemand is die ook mee kan spelen op de piano. Dan geeft het net even wat meer body. Dus zij kwam daar zelf mee. Dus als er iemand is die zegt van nou, ik speel best wel een beetje piano. Je hoeft geen concert te kunnen geven, maar gewoon wat kunnen begeleiden. Dan zou het heel fijn zijn. Meld u zich dan of bij Harry of bij mij even. En dan hoeft u niet te denken van oeps, dan zit ik er voor de komende 5 jaar aan vast. De Heer komt toch al eerder en bovendien hoeft u dat niet... ik ben geen voorspeller hoor. Maar bovendien hoeft het er niet iedere keer. Dus je zegt, nou, ik zie dat een keer zitten, nou, dan kan dat gewoon. En dan hoeft dat niet per se de volgende keer dan ook weer. Dus hoeft dat niet als last op te vatten, maar als u daar visie voor hebt, graag. Even denken, ja, volgende keer 17 december, zo de Heer wil in mijn leven en hij nog niet gekomen is, gezegd, dat is altijd zo mooi. Hè? 17 december, dan gaan we verder, neem ik aan, met hoofdstuk 5. Goed. Laten we samen nog danken voor deze middag. Heere God, we willen u bedanken voor deze middag. Dank u wel dat u uw woord opnieuw voor ons open gedaan hebt. U hebt enerzijds ernstige woorden tegen ons gesproken, waarin we worden opgeroepen om waakzaam te zijn. Waakzaam wat er op ons afkomt. Waakzaam voor dingen die er spelen in dat kleine stukje van de gemeente waarin we gewoon zijn om bij elkaar te komen. En tegelijkertijd hebt u ons ook weer opnieuw, zoals eigenlijk altijd, heen gewezen naar uw eigen zoon. Daar komen we op deze lezingen altijd bij uit en zo hoort het ook. Want hij is het middelpunt van al uw raadsbesluiten, het middelpunt van uw denken, de zoon van uw welgevallen. En hij is ook het middelpunt van ons denken. De Heer Jezus die voor ons kwam en alles voor ons gedaan heeft. En we hebben daar opnieuw van genoten om naar hem te kijken. Wilt u ons helpen om in de tijd die voor ons ligt, altijd in alles wat ons overkomt, te kijken naar uw lieve zoon. Dat zijn persoon ons telkens voor ogen zal staan, zodat we daardoor bemoedigd kunnen zijn en de weg gaan die we te gaan hebben. En die weg die kan soms moeilijk zijn en vol liggen met stenen waarover we kunnen struikelen. Maar u wilt onze hand vasthouden en we willen ons zo samen aan u toevertrouwen. Gaan onder uw hoede en onder uw zegen, want zonder dat kunnen wij niet. Gaat u zo met ons mee en blijft u heel dicht bij ons. En zoals de Heer Jezus nog niet gekomen is, zult u ons dan de volgende keer weer hier brengen, zodat we deze geschiedenis verder kunnen bestuderen en opnieuw weer meer kunnen leren van wie u bent, wie de Heer Jezus is en hoe we ons leven hier beneden kunnen inrichten. We willen ons zo aan u toe vertrouwen en we eren u. Amen. Amen. Ik ben nog één ding vergeten, maar dat kan best nog eventjes. De vergadering in Barneveld die heeft een klein serietje lezingen georganiseerd over de eindtijd. Zo zeggen ze altijd actueel, de eindtijd. Dus van harte aanbevolen. De eerste is op zondag 3 december met als titel De opname van de gemeente. De lezingen beginnen om 11:15 ochtends op zondagmorgen. Het is aan de wethouder de Rebellaan in Barneveld in de kantine van korfbalvereniging Odek. Het ligt hier op tafel, laat ik deze hier gewoon even liggen. Zoals u wilt weten kunt u dat nog even nalezen. En volgens mij ligt er op de tafel ook een, net buiten ligt ook een exemplaar. Dus de eerste is op 3 december en dan op 14 januari, 11 februari en 11 maart. Dus de komende 4 maanden iedere keer één lezing. De eerste, de opname van de gemeente.
Daarover. Als je niet in de gelegenheid bent om daarheen te gaan, worden die lezingen opgenomen, dat ze ergens terug kunnen luisteren.
Goeie vraag. Ik kijk even om je heen. Misschien dat Dick daar wat over kan roepen.
Ik vind wel dat die opgenomen wordt, ja.
Ja.
Goed. Niet alleen de gemeente wordt opgenomen, maar ook de gemeente.
Ja, precies. Dus er wordt in ieder geval wat opgenomen. Voor eerst de lezing en wij daarna. Goed. Als u nog geen gelegenheid hebt om erheen te gaan, wilt u er meer over weten. Er is ook een boekje over hoe zal het aflopen. Het antwoord geeft de Bijbel. Gaat ook over de eindtijd. Voor mij liggen er een aantal exemplaren ook op de tafel net buiten. Dus als u er belangstelling hebt, kunt u dat meenemen. Dick?
Kort zijn, dan moeten mensen dat even tegen me
zeggen. Ja, dus Dick van Scharrenburg, daar ongeveer, handje omhoog. Die kunt u even aanschieten op het moment dat er geen exemplaren meer liggen en die u toch heel graag eentje wilt hebben. Goed. En soep en broodjes voor wie dat wil. Dan wens ik u een hele goede middag nog allemaal.